We zijn ook met nieuwe evoluties bezig. We willen AI gaan gebruiken. Hè? Dus daar zijn ook heel wat uitdagingen bij. Zie je ook nieuwe Europese regelgeving komen. Data Governance Act, Data Act. Ah, we willen nog meer persoonsgegevens gaan uitwisselen. Ah, maar we moeten wel de AVG gaan bewaken. Dus je wordt constant word je eigenlijk gebombardeerd met nieuwe dingen. En dat maakt het wel interessant. Je gaat je hier zeker niet vervelen op zitten.
Hallo en welkom bij Das Privé Discours. Zoals jullie weten, in de Das Privé Discours afleveringen gaan wij, in tegenstelling tot onze wekelijkse nieuwsaflevering, wat meer de diepte in met mensen uit het privacy werkveld. En deze keer heb ik twee mensen bij mij van het Bureau voor Digitale Veiligheid, onderdeel van Digitaal Vlaanderen, binnen de Vlaamse overheid. Tjeerd van Sitteren, projectleider, en Seppe van Steeland, teamcoach van het bureau en ook DPO voor Digitaal Vlaanderen zelf. Welkom.
Hey. Dankjewel, Bart.
Heel leuk dat jullie erbij kunnen zijn. Wij kennen elkaar al een tijdje. Jullie lopen ook regelmatig rond op dingen van Das Privé. Waarom ik jullie gevraagd heb om eens een keer voor een Das Privé Discours erbij te komen, is omdat ik, we halen vaak aan, zeker in de podcast, ik weet dat jullie ook wel eens luisteren, ja, de overheid komt daar nog wel eens voorbij. En niet altijd op de meest positieve manier. Wat niet wegneemt dat ik zelf ook van nabij heb meegemaakt dat de overheid daar wel degelijk heel veel mee bezig is. En ook vanuit de Vlaamse overheid al zeker. Historisch, meer dan 12 jaar geleden begon ik zelf ook met de Vlaamse overheid. Dus ik vind het nuttig om af en toe eens te benadrukken dat er toch ook echt wel veel met privacy gewerkt wordt. Dat er naar gekeken wordt. Ik ben benieuwd om eens te horen hoe jullie het bureau hebben opgezet. Want dat is toch redelijk uniek in zijn soort in een overheidscontext. En wat voor dingen jullie allemaal tegenaan lopen. Dus dat is een beetje wat ik hoop te behandelen. Maar misschien is het niet slecht om eens te beginnen bij het begin. Tjeerd, wat is het Bureau voor Digitale Veiligheid?
Het Bureau voor Digitale Veiligheid, Bart. Ja, wij zijn een beetje een vreemde eend in de bijt, dat klopt. En we zijn in maart 2022 zijn we ooit gestart, maar met DPO as a service. Toentertijd was er veel vraag naar. En er waren al een aantal van onze collega's die waren al werkzaam binnen de Vlaamse overheid. Mm-hmm. Die hadden een prestatiebreuk. Die werkten bij diverse entiteiten tegelijkertijd. Maar die kregen geen ondersteuning. En die waren eigenlijk gewoon een eenheid op zich. En dat werkte niet helemaal. En vandaar dat wij dat hebben overgenomen. Mm-hmm. Op dat moment was het dus een DPO as a service. En dat is uitgegroeid naar een bureau. Waar wij dus ondersteuning geven aan de mensen. Waar zit dat binnen de Vlaamse overheid? We zitten binnen Digitaal Vlaanderen en we proberen onze collega's te ondersteunen en de dienstverlening bij de klant aan te bieden.
En dus voor de goede orde, DPO as a service, dat is dus het feit dat er mensen vanuit het bureau, die worden als het ware gedetacheerd bij verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid als DPO.
Ja, wij bieden een dienstverlening aan vanuit dat team. Dus eigenlijk gaan we DPO's of specialisten rond gegevensbescherming gaan centraliseren, samenzetten. Daar kunnen ze ook samenwerken, hebben ze elkaar als sparringpartner. Maar dan vanuit dat team gaan wij wel een dienstverlening naar die andere entiteiten van de Vlaamse overheid gaan aanbieden.
Oké. Nu, ik weet dat jullie in eerste instantie de focus misschien wel meer op gegevensbescherming lag, maar ondertussen zit er ook een security component aan. Het is niet alleen maar DPO as a service ondertussen.
Niet meer, nee, inderdaad. We zijn gestart vanuit gegevensbescherming, omdat er toch al een aantal DPO's waren die we konden centraliseren en samenzetten. We wilden deel uitmaken van het team, maar zeker gezien de evoluties in het veld, is er toch meer en meer aandacht nog rond informatieveiligheid, hoewel dat al iets is waar wij als Vlaamse overheid al lang mee bezig zijn. De oude functie van informatieveiligheidsconsulent die bestaat al lang. Maar desondanks is er toch veel meer vraag naar handjes ook om die entiteiten te gaan ondersteunen met het uitwerken van het informatieveiligheidsbeleid. Wat betekent dat voor mij als entiteit? Hoe kan ik dat goed gaan doen? En daar willen wij ook graag een aanbod voor doen.
En als we dan zeggen entiteiten, waar hebben we het dan over? Wat voor soort organisaties kunnen een beroep doen op het bureau?
Ja, dat zijn inderdaad de Vlaamse instanties. De 10 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, die bedienen wij. En dat zijn er plusminus een 70-tal die beroep op ons kunnen doen. Wij kunnen dus helaas op dit moment nog geen lokale of provinciale overheden bedienen. Mm-hmm. We richten ons volledig daarop. Dat heeft te maken met uiteraard ook de overheidsopdrachten, maar dat is te veel voor deze podcast, denk ik, om verder te gaan. Maar het zijn dus de Vlaamse instanties, de 70-tal Vlaamse entiteiten die beroep op ons kunnen.
Ja, goed, een 70-tal, dus dat zijn er zeker al genoeg. Daar zitten dan wellicht ook naast de klassieke departementen, de grote entiteit die mensen misschien kennen, ook de verzelfstandigde agentschappen, allerlei, wat kleinere dingen, misschien entiteiten waar men niet meteen aan denkt als we zeggen Vlaamse overheid.
Ja, dat klopt. Momenteel nog geen klant bij ons, maar bijvoorbeeld het KMSKA, Bart, dat is een entiteit, iedereen kent het. Dat is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Dus ja, daar zitten ook entiteiten in die iedereen wel kent, maar misschien niet onmiddellijk associeert met de Vlaamse overheid.
Ik hoor hier misschien een DPO die denkt, daar wil ik best wel als DPO zijn. Nu goed, op een gegeven moment is dat in 2022 tot stand gekomen. Hoe was dat historisch daarvoor dan geregeld? Hè? Want nu heb je een heleboel DPO's die binnen de Vlaamse overheid aangeboden kunnen worden. Hoe was dat binnen de overheid daarvoor geregeld?
Nou, in het verleden zijn er veel DPO's zijn aangeworven via Vlaanderen Connect. Dat is de entiteit die in het leven is geroepen voor ICT-personeel te vinden binnen de Vlaamse overheid. Dus daar zijn de veiligheidsconsulenten uit het verleden zijn aangeworven via Vlaanderen Connect en gepositioneerd binnen de Vlaamse entiteiten. Die zijn vaak doorgegroeid als Chinese vrijwilliger ook naar de DPO-functie. Maar er zijn er ook een aantal aangenomen direct als DPO zijnde. En ja, daarna is eigenlijk gebleken, wat ik eigenlijk net al zei, is dat die mensen zich erg eenzaam voelden. Ook wat uit het onderzoek van DPI naar voren is gekomen. Samenwerking en erkenning van de beroep, van de functie is natuurlijk wel van toepassing. Wij hebben dat opgepakt en dat is ons uitgangspunt geweest voor de werkzaamheid naar de mensen toe, naar onze collega's toe. Wij dachten daar onze collega's mee te kunnen versterken en dat blijkt ook achteraf. Voor de klant is het natuurlijk ook wel prettig, want wat gebeurde er de afgelopen 5 jaar? Er is een groot verloop geweest van DPO's binnen de overheid. En ik denk niet alleen binnen de overheid, maar ik denk zelfs ook in de privé. Ja. Dat mensen met alle beste wil van de wereld zijn begonnen. Maar na 2 jaar dachten van, ja jongens, erkenning. Ja, ik heb maar weinig erkenning. Ik sta nog steeds eigenlijk waar ik stond. Ik wil verder en ik wil meer. En dat is ook wat wij bieden. Want ja, bij ons haal je natuurlijk 1 persoon binnen. Maar je hebt er eigenlijk meteen een heel team van 23 mensen. Mm-hmm. Ja, want ze gaan klankborden, ze gaan samenwerken. En dat geeft de sterkte en de kracht van het bureau.
Oké, dan is denk ik misschien ook een stukje de vraag van waar moet de entiteit dan gebruik maken van het bureau? Ik moet toegeven, als ik het zo hoor, ook Vlaanderen Connect, misschien is het nuttig dat we dat eventjes kort aanstippen, ook wat dat voor een entiteit is. Mag ik zeggen dat eigenlijk een soort meer interne consultancy is, waar de Vlaamse overheid rechtstreeks mensen kan inhuren? Die zijn niet in dienst, als ik het goed heb begrepen, bij de entiteit waar ze voor werken. Als een soort tegengewicht tegen misschien de meer klassieke private partijen die consultancy aanbieden.
Het is een van de manieren waarop dat mensen voor de Vlaamse overheid kunnen werken. Dus je hebt de traditionele interne medewerkers, die ofwel contractueel of statutair zijn, en dus ambtenaar. Voor alle duidelijkheid, er zijn ook een aantal entiteiten die gewoon een interne medewerker als DPO hebben aangesteld. Dat kan ook uiteraard prima. En Vlaanderen Connect is eigenlijk een partner. Het is een VZW, het is de ICT-partner. Voor ICT-personeel, de partner voor ICT-personeel van de Vlaamse overheid. Daar staat eigenlijk een ander pakket tegenover. Dat geeft wat extra mogelijkheden een aantrekkelijk pakket aan te bieden aan medewerkers. Ja. Dus dat is wat dat Vlaanderen Connect doet.
Ja, het is een evolutie die ik, met dat ik zelf ondertussen een jaar of 12 bij de Vlaamse overheid rondloop, toch ook echt wel heb zien gebeuren. Dat men wel bezig was met mensen op een bepaalde manier aan te trekken. Dus in die zin zeker interessant. Misschien om daar eventjes wat op door te gaan. Ook voor mensen die luisteren en die de rol van een DPO misschien niet helemaal kennen. Of hoe dat er in de praktijk uitziet. Was ik even benieuwd. Ik ben DPO binnen het bureau. Ik heb wellicht een aantal verschillende klanten. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Hoe ziet een dag of een week eruit? Hoe zetten jullie dat in?
Ja, inderdaad. Een dag is misschien al te beperkt, want je dagen zullen altijd anders zijn. Je zal meestal voor 2, misschien 3 klanten werken. Dus in een bepaalde prestatiebreuk, waarbij dat je 2 dagen bij de ene klant werkt, misschien 3 dagen bij de andere. En het hangt af van het feit of dat je effectief bij de klant de rol van DPO krijgt. Wat dat dan je takenpakket is. Als je bij een klant effectief wordt aangesteld als DPO, wat dat prima kan, Dan krijg je het takenpakket uit de AVG mee, die hoort bij de rol van DPO. Het kan natuurlijk ook zijn dat je bij één klant als DPO optreedt, en dan zou je daar de advies moeten geven, alle taken die bij de DPO horen opnemen, maar dat je bij een andere klant een andere rol opneemt, waarbij dat je niet per se die onafhankelijke positie moet bewaken, maar wat dat je maar meer hands-on met een project, met een team kunt meewerken, om een bepaalde verwerkingsactiviteit mee vorm te geven, en dat je niet moet achteraf die onafhankelijke positie en beoordeling hoeft te doen. Dat geeft iets meer speelruimte. En dat zorgt wel voor wat variatie. Dus die mogelijkheden zijn er alle twee.
Stel, ik ben, er zijn er genoeg, ik ben consultant bij een klassiek privaatbedrijf die DPO as a service aanbiedt, of ik ben het bij jullie. Wat is het verschil?
Ja, ik denk dat het grote verschil is bij ons, is dat wij natuurlijk gericht zijn op de Vlaamse overheid. En daarom die Vlaamse overheid context bij ons ook erg van belang is. Wat op zich naast gegevensbescherming en informatieveiligheid natuurlijk een best wel een groot stuk is van de dagdagelijkse werkzaamheden. En waar wij op inzetten dus is die klankbordsessies die we houden intern. En we hebben dus, want wat Seppe beschreef net heel mooi een dag, of althans hoe dagen eruit zien van de DPO's en de ISO's. Maar daarnaast hebben we dus ook elke maand sowieso een klankbordsessie met al onze medewerkers. We zetten ze aan tafel. We leggen een onderwerp op tafel en er start een discussie. Hmm. En dat betekent dus dat als je 20 juristen in een lokaal zet, krijg je 20 meningen. Zet je 20 DPO's in een lokaal, krijg je 40 meningen. Dus wat dat betreft krijg je een behoorlijke discussie. Wij noteren dat niet, we nemen dat niet op of zo. Mm. We laten die discussie gewoon gaan, zodat ze elkaar kunnen uitdagen en elkaar kunnen verder krijgen. Zodat de basis die wij kunnen aanbieden naar onze klant steeds hoger komt te liggen. Mm-hmm. Maar ook voor hun, dat ze gewoon het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. En Seppe zegt heel vaak op een presentatie van, wij bieden onze collega's ruimte aan de receptietafel, dat ze er niet meer alleen staan. Mm-hmm. Dat ze plotseling medestanders hebben en dat ze gelijkgestemden hebben in het hele verhaal.
Betekent dat dan ook dat, want dat is ook, je benoemt al die uitdaging van DPO's, die voelen zich vaak wat alleen. Dus het feit dat je op die manier wat kunt afstemmen, klankborden, is al heel nuttig. Vaak weet ik ook dat een DPO denkt van, ik denk dat het nu zo of zo moet zijn, maar ik heb toch ook niet de waarheid in pacht. Werken jullie aan bepaalde gezamenlijke standpunten die jullie uitdragen? Van dit is hoe wij het, onze DPO's, die doen het zo.
Zo gaan we niet werken. Het is niet per se dat we één vast standpunt gaan opleggen, dat we zeggen, kijk, als bureau beslissen we vanaf nu op dit soort vragen gaan we dit advies geven. Dat gebeurt niet. Dus de onafhankelijkheid van de personen die de rol van DPO opnemen binnen een bepaalde entiteit, die gaan we wel garanderen. Dus die kennen de entiteit best, die kennen de verwerkingsactiviteit best. Zij zijn het best geplaatst om het advies te geven. Maar wat dan wel gebeurt uiteraard, is dat in die sessies bijvoorbeeld, maar ook tussendoor, omdat we samen zitten, bureau naast elkaar hebben, we spreken soms snel eens af onderling. Je hebt sparring partners, waarmee je kan vragen, je hebt dat al meegemaakt, deze situatie waarmee ik nu geconfronteerd word. Hoe heb je dat opgepakt? Hoe heb jij dat opgelost? Welk advies heb je daarover gegeven? En dat hoeft dan niet per se ertoe te leiden dat alle adviezen altijd hetzelfde zijn, want de situatie is ook altijd anders. Maar je merkt wel dat we zo wat meer gedragenheid gaan creëren en dat we vertrekken van eenzelfde basis. Dat de informatie waarvan dat we vertrekken om tot een advies te komen, dat die toch wel gelijk is. En dat we die ook gelijkmatig optrekken, naarmate dat we meer kennis opdoen. Er zijn altijd collega's die misschien eerder gespecialiseerd zijn of meer interesse hebben in een bepaald aspect van DPO zijn. We hebben collega's die jurist zijn, die gaan dat juridische aspect wat meer opnemen, die gaan tot in detail de adviezen van de EDPB of van de GBA of van de VTC gaan uitpluizen en bekijken wat zijn hier nu de juiste juridische implicaties over. En andere collega's die meer een technische affiniteit hebben en die zeggen, AWS Sovereign Cloud, dat wil ik nu tot in detail weten hoe dat werkt. En de combinatie van die verschillende viewpoints, dat zorgt ervoor dat we eigenlijk geleidelijk aan toch een goede basis hebben waarvan we vertrekken.
Kun je er dan tegenaan lopen dat twee DPO's van het bureau bij verschillende entiteiten een tegenstrijdig advies hebben gegeven?
Dat kan in principe, dat komt wel minder voor, Bart. Maar principieel is er daar eigenlijk geen probleem mee. Dat zou kunnen, absoluut.
Dus misschien niet zozeer een vast standpunt afspreken, maar door daar samen veel over te praten, op dezelfde manier wel tot een gezamenlijk standpunt komen eigenlijk. Omdat je het er gewoon allemaal over eens bent, dit is hoe het in elkaar zit.
Dat zou kunnen. Ja, als er eenzelfde advies gegeven wordt, is het gewoon omdat we elkaar er misschien van overtuigd hebben dat dat het juiste, of ja, niet per se het juiste, maar dat dat het advies is waar dat, ja, die verschillende mensen achter staan. Okay.
Je hebt eigenlijk op een gegeven moment natuurlijk dezelfde basiskennis. Mm-hmm. En die kennis deel je met elkaar. En dus je hebt allemaal, je vertrekt allemaal vanuit hetzelfde punt. En dan heb je natuurlijk wel, de kans is groot dat je dan naar eenzelfde advies toekomt. Maar dat is geen doelstelling van ons.
Nee.
Wat wel een doelstelling is, is dat we bijvoorbeeld dezelfde schablonen gebruiken, dezelfde templates gebruiken, zodat we elkaar kunnen opvolgen en zodat we elkaar ook kunnen ondersteunen erin. Niet als een DPO na 6 maanden of na 2 jaar een keer vertrekt, dat we dan weer opnieuw moeten beginnen, maar dat we in ieder geval wel dezelfde termijn van werken hebben.
Oké. Iets anders wat ik me kan voorstellen, wat ik ook wel eens voorbij heb zien komen uit de praktijk vanuit wat grotere consultancyorganisaties, die lopen dan tegenaan dat twee van hun mensen bij tegenstelde partijen zitten. Die komen elkaar tegen, hebben dan al of niet misschien een ander advies gegeven. Maar je kunt dus wel eens tegengestelde belangen hebben. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik zie er niet zodanig veel problemen in. Je kan dat eigenlijk ook zelfs hebben binnen een entiteit. Bijvoorbeeld een verdere verwerking binnen eenzelfde entiteit. Je hebt een bepaalde oorspronkelijke verwerking die voldoet volledig aan de AVG. En een ander team die wil ook diezelfde gegevens gaan hergebruiken voor een ander doeleinde. Ook dan ga je als DPO toch je onafhankelijkheid moeten bewaren. Zelfs al zijn dat alle twee collega's, zijn dat twee verschillende instanties. Maar niet verschillende instanties, twee verschillende teams bedoel ik. Maar zal je toch altijd moeten terug de beoordeling maken naar de basisbeginsel van voldoet dat hier wel aan dat verder hergebruik. En ja, of dat er nu twee DPO's vanuit ons bureau bij tegengestelde entiteiten die bijvoorbeeld de gegevensuitwisseling willen laten plaatsvinden, ik zie daar niet zo'n danig probleem in, omdat je altijd die onafhankelijkheid is bewaard. En ja, die kunnen wel echt vanuit hun eigen ervaring het advies geven. En stel dat dat tegengestrijd is, dat kan in principe. En dan managen we dat ook in die zin dat dan gekeken wordt van wat is hier dan de oplossing waar dat die twee mensen zich wel kunnen, alle twee, in vinden.
Okay.
En aan de andere kant, Bart, wij ondersteunen. Hè? Wij ondersteunen en adviseren. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt natuurlijk nog altijd bij de verwerkingsverantwoordelijke.
Ja. Oké, je gaf ook al aan dat er dus ook meer een security aspect bij is gekomen. Is dat iets wat mensen kunnen combineren? Zijn ze dan DPO op de ene plek, security office op de andere plek? Of is dat iets dat jullie strikt proberen te scheiden? Ik denk eventjes aan dit is toch een discussie die vaak voorbij komt. Kan de security officer, de CISO, kan dat ook een DPO zijn?
Ja, wij zeggen eigenlijk nee. Maar aan de andere kant beseffen we natuurlijk ook dat er mensen zijn die van de DPO-functie eigenlijk doorgroeien of verder willen groeien richting informatieveiligheid. Mm-hmm. Maar in principe is het bij ons, je bent of ISO of DPO. En precies dat wat jij net zegt, daarom is dat zo. Hè? Wij willen die twee gewoon gescheiden houden. De DPO is voor de betrokkenen en de ISO staat voor de entiteit.
Ja.
En dat kan wel eens tegen elkaar aankomen. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we willen dat apart houden.
Oké.
Nu hebben we wel, ondertussen, we zijn daarin gestart. We hebben een aantal mensen en die maken een transitie door. Die zijn DPO, maar die willen graag een ISO worden. We proberen dat dan wel bij een andere entiteit. Hè? Dus dat dat in ieder geval los ligt. Maar dat groeit er. Hè? Okay. Dat is een natuurlijk proces.
Je hebt nu DPO's. Bij mijn ervaring de meeste entiteiten vanuit de overheid die een DPO moeten hebben, die hebben een DPO. Hoe zit dat met CISO's, security officers? Heeft iedere entiteit nu een security officer?
Er zijn wel overal mensen die met informatieveiligheid bezig zijn. Maar, wat je zelf ook weet, Bart, dat is bij de ene iets dat erbij komt en bij de andere wel een voltijdse bezigheid. Dus daar zit er wel wat verschil in. Dat hangt ook een beetje af van de historiek van de entiteit in kwestie. Wat dat we wel zien, is dat er heel veel vraag naar is naar mensen met die specifieke expertise. Mm-hmm. Omdat zij zeggen, ook de collega's die dat er nu bij nemen, die zeggen, ik doe mijn best. Wij hebben een heel mooi raamwerk bij de Vlaamse overheid, Bart. Dat wordt ook gezegd, het informatieclassificatieraamwerk, mm-hmm. gebaseerd op de ISO 27000 normen. Dus zij zeggen, we hebben een heel mooi raamwerk en wij proberen dat zo goed als mogelijk naast onze andere bezigheid die wij nu hebben te gaan implementeren. Maar eigenlijk, wij doen het er maar bij. We hebben eigenlijk iemand nodig die effectieve expertise heeft om dat in de praktijk te brengen bij ons. En dus daar is er wel echt heel veel vraag naar. En ja, dat is ook de reden waarom dat wij daar proberen een dienstverlening over te zetten.
Iets wat ik wel eens heb opgevangen als het ging over het bureau, hè, waarbij ik even zelf ook duidelijk wil meegeven dat ik het concept gewoon heel erg goed vind. En ik vind dat dat soort dingen eigenlijk veel meer intern binnen de overheid moeten worden opgelost. Maar ik heb ook wel eens horen zeggen, ja, dit is eigenlijk oneerlijke concurrentie voor de klassieke consultancyorganisaties die deze diensten ook aanbieden. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ik vind dat niet helemaal terecht, omdat wij werken ook nog samen met externe partijen. Dat is al een eerste punt. Dus het is niet omdat wij intern een team samenstellen met specialisten gegevensbescherming, dat wij niet kunnen samenwerken met externe partijen. Dat gebeurt zeer regelmatig voor specifieke projecten. Natuurlijk, ja, dat is dan voornamelijk in de situaties waar dat je wat meer flexibiliteit moet hebben, soms wat moet opschalen, dan weer moet wat downscalen. Maar in die situaties werken wij helemaal zeker nog samen met externe expertise. En ik denk, ja, zoals dat je zelf ook al zei, Bart, ik denk dat het belangrijk is dat de overheid ook zelf inderdaad die kennis ook ophoudt en behoudt. Want dat is wel belangrijk. Als je met interne mensen werkt, als je dat team maakt, zeker als je met, ja, ondertussen 23 zit, ja, dan heb je ook een manier om die kennis te behouden en die expertise te behouden. En het zorgt er ook voor dat je een vertrouwensband kunt opbouwen met de leidend ambtenaren, de directies van de verschillende entiteiten. Het is iemand die hier vast zit. Dat gaat wat gemakkelijker, zou ik durven denken. En ja, het feit dat wij misschien een beetje op interne consultancy lijken, ja, dat zorgt er niet voor dat we dat zijn. We zijn effectief nog een team van de overheid, van de Vlaamse overheid, voor de Vlaamse overheid. En dat heeft toch een andere insteek, denk ik.
Ja, absoluut. Ik denk dat er ook, misschien merken jullie dat ook anders ervaren wordt. Als je kijkt, ja, het is een externe consultant van een privaat bedrijf versus iemand die ook onderdeel is van de VO.
Ja, intern en extern. We hebben het er vaak over, het wordt vaak genoemd.
Ja.
Het is absoluut een punt, hè? Interne medewerker. Kijk, een DPO, een ISO moet zichtbaar zijn binnen een organisatie. Iemand moet de weg daar naartoe kunnen vinden. Als je niet zichtbaar bent, dan weet je ook zeker dat er eigenlijk weinig gevolg wordt gegeven aan. Ja. En dat is een punt wat toch wel van belang is. En vandaar ook dat we gezegd hebben, in plaats van het warm water opnieuw uit te gaan vinden, of het deel opnieuw uit te gaan vinden, moeten we gewoon zorgen dat voor continuïteit, voor borging. Ja, en vandaaruit het bureau vanuit de Vlaamse overheid.
Ja, en het is ook iets waar ik ook uit enige ervaring kan spreken, om te zeggen dat DPO binnen de overheid, en ook de Vlaamse overheid of de federale overheid, maar dat is al een specialisatie op zich aan het worden. Dat is niet iets, als je nu als DPO uit de private sector zegt van nou, en nu word ik DPO binnen de Vlaamse overheid, ja, dat gaat jou, denk ik, een jaartje kosten voor je een beetje ingewerkt bent in de geplogenheden, dingen die binnen de overheid spelen. Ja, dat is iets waar ik aanneem dat de mensen bij jullie dat dus wel mee hebben.
Ik ben zelf geen DPO, Bart, dat weet je. Ik heb wel een hart voor gegevensbescherming, maar ik heb gisteren ook nog hier op kantoor lopen verklaren van de kennis van onze mensen, de kennis van de DPO's en de medewerkers gegevensbescherming binnen de Vlaamse overheid, binnen het bureau, is dusdanig hoog dat wij de lat ook erg hoog leggen voor nieuwkomers.
Mm-hmm.
En daar moeten wij misschien wel eens rekening mee gaan houden. Want volgens mij heb ik al eerder gezegd van ja, natuurlijk, die Vlaamse overheid context, dat heeft een bepaalde, ja, een extra werk. Hè? Protocollen, samenwerkingsovereenkomsten, et cetera. En de hele wetgeving, regelgeving. En dat valt niet mee. Ik bedoel, ik ben nieuw, 2 jaar binnen de Vlaamse overheid. Maar dat valt echt niet mee. En ik denk dat je daar een punt hebt.
Ja.
Dat duurt wel een jaar voordat je up to speed bent.
Zelfs als je kijkt naar één specifiek basisbeginsel, Bart, de rechtmatigheid van je verwerkingsactiviteit. Ja. Als je dat al toepast in overheidscontext, dat is eigenlijk zeer verschillend van in de private sector. Private sector zal je zeer vaak verwerkingsactiviteiten hebben die gebaseerd zijn op een overeenkomst, die gebaseerd zijn op toestemming, die gebaseerd zijn op gerechtvaardigd belang.
Mm.
Ja, binnen een overheidscontext is de uitvoering van een taak van algemeen belang of van het openbaar gezag, dat is de primaire verwerkingsgrond, die wordt het meest gebruikt. Een wettelijke verplichting kan ook nog. En voor overheidstaken is gerechtvaardigd belang. Ja, overheden zijn daar expliciet voor hun overheidstaken voor uitgesloten. Dus dat is al een belangrijk verschil. En dan nog verder, je hebt ook zoiets als het publiek recht. Een aantal basisbeginselen in het publiek recht, zoals het administratief legaliteits- en specialiteitsbeginsel. Dat is ook een belangrijk punt. En dat komt er eigenlijk, ik ga het niet in detail uitleggen, maar het komt er eigenlijk op neer dat de overheid maar de taken mag uitvoeren die haar expliciet zijn toebedeeld door de wetgevende macht. En dus eigenlijk al onze taken die wij uitvoeren, en dus bij gevolg ook de verwerkingsactiviteit, moeten ergens een oorsprong vinden in een wetskrachtige norm. En dat is ook wel een eigenheid aan de overheid die specifiek is. En waar dat je vanuit de private sector misschien niet onmiddellijk bij stilstaat.
Dus ja, een taak als DPO binnen een overheidsorganisatie, dat is gewoon, ja, dat weet ik ook, dat is complex. Ik bedoel, er zijn ook private organisaties die wellicht complexe structuren hebben. Maar ik zou zelf zeggen, door de maat genomen, is een DPO binnen een overheidsentiteit, daar komt toch nog wat meer bij kijken. Daar komt ook bij kijken dat je dus tijd nodig hebt om die rol goed in te vullen. Ik weet uit het verleden, ik heb op een bepaalde tijd, en dat is nu misschien al 8-9 jaar geleden, maar ik was toen veiligheidsconsulent bij een stuk of 8 entiteiten tegelijk. En als ik heel eerlijk ben, eigenlijk was dat heel moeilijk om dat goed in te vullen. Hoe is dat tegenwoordig? Zijn de mensen, hebben die meer tijd om hun rol van DPO in te vullen? Of loop je nog tegen diezelfde dingen aan?
Nou, wij willen dat de mensen altijd bij minimaal 2 verschillende entiteiten werken. Mm-hmm. En dat is wat ze bij de een leren, kunnen ze bij de ander toepassen. En wat ze bij de ander leren, kunnen ze bij de een toepassen. Dat geeft ook een beetje een verscheidenheid aan werk voor hun natuurlijk. Maar tegelijkertijd, het is voor ons, heeft dat ook weer te maken met kennisdeling. Nu, wij bieden ook ondersteuning. Hè? Dus het is de DPO-rol. Die kan misschien 2 dagen in de week uitgevoerd worden. Maar daarnaast kunnen ze ook gebruik maken van ondersteuning. Mocht er meerdere werkzaamheden zijn, mochten er grote projecten zijn, mag er van alles zijn, dan kunnen we ook nog ondersteuning geven voor 3 of voor 4 dagen. Dus er kan ook een team van mensen werken. En wij merken wel steeds vaker, nu helemaal sinds wij ook ISO als een service aanbieden, is dat wij teams aanbieden. Dus dat we niet alleen maar de DPO-rol aanbieden, maar dat we tegelijkertijd direct ondersteuning bieden en een ISO bieden. En dus de ondersteuning daar ook voor op tafel leggen. Dat betekent dat een klant gewoon eigenlijk 3 profielen direct afneemt. Mm. En daardoor informatieveiligheid en gegevensbescherming ontzorgd ziet.
En die klassieke uitdaging van vroeger, dat een DPO dus 5-6 entiteiten onder zich heeft, dat komt niet meer voor.
Dat doen we niet bij ons, nee. Lekker. Dus 2 of 3 maximaal. En dan krijg je daar ook wel de tijd voor. Hè. Dus je hebt altijd de namiddag is gepasseerd en je tijd bij de entiteit is voorbij. En nu mag je naar de volgende gaan, de dag erna. Ja, dat is zeer moeilijk. Op die manier kun je ook geen vertrouwensband met jouw entiteit gaan opbouwen. Je collega's kennen u niet. Je bent daar een namiddag. Ja, dus zo werken wij niet. Bij ons is het toch altijd... minimaal een aantal dagen als DPO effectief. En als je dat dan bekijkt in het geheel, met de ondersteuning erbij, ja, dan zitten we toch quasi voor elke entiteit minstens aan een fulltime, alles samen. Dus ja, daar kunnen we al iets mee doen. Dus.
Is het iets wat, en ik vind trouwens mooi dat jullie het steeds over de klant hebben, dat geeft al aan dat er diensten verleend worden. Is het iets waar jullie wel eens moeten voor strijden, dat ik een klant, een entiteit, dat die inderdaad die DPO voor voldoende tijd afneemt? Of hebben jullie daar een soort minimale norm dat je zegt, van luister, als we bij jullie komen, dan moet het wel echt goed zijn?
Het gaat 2 kanten op, Bart. Het is, wij hebben klanten, we hebben partners, om het maar zo te noemen, die 5 dagen in de week eigenlijk iemand graag willen. Mm-hmm. Dus eigenlijk gewoon meer detachering zoeken. Hè? Dus gewoon een profiel, volledig profiel zoeken. Wij raden dat af. Om de eenvoudige reden die ik net noemde. Hè? Wat je bij de een leert, kan je bij de ander toepassen. En et cetera, et cetera. Maar we hebben er inderdaad ook die zeggen van ja, maar 1 dag in de week is toch wel voldoende. Want we hebben toch niet zoveel verwerkingen. Uh-huh. En er gebeurt hier toch niet zoveel. En ja, we zijn maar een klein departement. Yeah. Of we zijn maar een klein agentschap. En ja, we moeten dat gesprek wel eens aan. Maar we kunnen ook makkelijker opschalen en downscalen weer. En dat doen we regelmatig, dat we mensen bijzetten om bijvoorbeeld een DPIA te maken, hè, waar ze ondersteuning in nodig hebben. En dat we dan tijdelijk iemand erbij zetten. Of dat ze mensen tijdens een bepaalde periode wat minder mensen nodig hebben. Dat kan ook wel, hè, dat we de medewerking dan wat terugschroeven.
Je merkt het wel, dat zeker bij entiteiten die al klant zijn bij het bureau, dat zij dan toch die DPO of die mensen die er werken, niet alleen de DPO, maar ook de ondersteuning, ja, wat beginnen overladen met vragen en dan ze denken, oei ja, 1 dag, dat is toch niet genoeg. Ja. Kan deze collega nog iets meer voor ons werken, alsjeblieft?
Dus, ja, want ik goed, persoonlijke mening, maar ik denk vanaf dat je een entiteit van de Vlaamse overheid bent, op de echte hele kleintjes uitgezonderd, dat dat bijna per definitie een fulltime functie is, omdat daar zoveel bij komt kijken. Dus dan is 1 dag in de week, kan al behoorlijk uitdagend zijn om het daar allemaal op te volgen.
Absoluut. En dat is ook de reden waarom dat eigenlijk bij quasi alle entiteiten waar dat wij dienstverlening aanbieden, dat er gezamenlijk dan, niet per se in 1 persoon, maar wel gezamenlijk een voltijds equivalent minstens aan de slag is.
Okay.
Dat lijkt mij ook zeker geschikt, absoluut.
Om eens even wat inhoudelijker te gaan. Een orgaan waar jullie ongetwijfeld veel mee te maken krijgen is de VTC, de Vlaamse Toezichtcommissie. Dus dat is de Vlaamse gegevensbeschermingsautoriteit die we hebben. Die is misschien iets beperkter van opzet. En goed, omdat je in België natuurlijk sowieso een overheid geen boete kunt uitdelen, is de autoriteit in die zin wat beperkter dan in ons omringende landen. Missen jullie dat? Loop je er wel eens tegenaan dat je zou zeggen van ja, het zou eigenlijk wel fijn zijn als er eens een dreiging van boetes was?
Principieel zou ik zeggen, ja, eigenlijk, waarom behandelen we overheden hier anders dan private instanties? Ik vraag mij wel af, Bart, of dat het in de praktijk veel verschil zou maken. Ik heb toch het gevoel, zeker bij de Vlaamse overheid hier bij ons, dat men gegevensbescherming en informatieveiligheid wel belangrijk vindt. Ik kom het echt niet tegen dat het management van bepaalde entiteiten zeggen, ja, ik wil er niks mee te maken hebben. Dat komt niet voor. Men vindt het altijd wel belangrijk, de een al wat meer dan de ander natuurlijk. Dat is ook logisch. Dat hangt ook een beetje af van de prioriteiten. Dus zou die dreiging van een boete dan een verschil maken? Misschien niet zoveel. Ik denk dat zeker imago-schade, dat een belangrijker effect kan hebben als je nu kijkt naar wat er bijvoorbeeld in Limburg.net is gebeurd. Dat heeft wel een belangrijke impact. En dan schieten de alarmbellen wel aan van oké, zijn wij wel veilig? Wij moeten hier toch de persoonsgegevens van onze burgers goed beveiligen. En misschien heeft dat meer... ik kan het niet bewijzen, maar naar mijn gevoel heeft dat meer effect dan dat de afschrikking van een boete zou kunnen hebben.
Ja, tegelijkertijd, VTC is, die hebben al als verwerkingsverboden opgelegd, heb ik me laten vertellen recent. Doen af en toe strakke adviezen waar niet iedereen altijd even blij mee is. Hoe wordt het de VTC bekeken vanuit de entiteit? Is dat toch positief? Is dat iets waar men misschien, zoals ook wel eens bij de GBA, wat angstig naar kijkt en ook niet te veel wil vertellen? Wat is jullie ervaring?
Ja, dat is altijd een beetje gevarieerd, Bart. Het hangt ervan af. Ik moet wel zeggen, de VTC is zeer toegankelijk. Dus de mensen van de VTC kun je altijd zeer vlot en eenvoudig aanspreken. Zij zijn ook altijd bereid om mee te denken, dus dat is zeer positief. Soms de adviezen die ze uitbrengen, daar krap je toch eens in je haar van oké, hoe moeten we dit nu gaan toepassen? Misschien is dit toch wat te veel vanuit de theorie gemaakt. Dat komen we wel tegen. Nu, het voordeel is, je kan er wel mee in gesprek gaan en dan dat ook zeggen. En daar ook een discussie over hebben, die dan hopelijk misschien in de toekomst tot bruikbare adviezen kan leiden.
Nu, de VTC is ook wel gekend om het feit dat ze, laten we zeggen, niet bepaald fan zijn van Amerikaanse clouds. Iets wat in onze podcast ook wel eens voorbij komt.
Echt.
Aan de andere kant, de Vlaamse overheid heeft een cloud-first-strategie. Breed gepubliceerd, niks geheims aan. Daar zit dus een spanningsveld. Lopen jullie daar ook tegenaan?
Daar zit absoluut een spanningsveld. Het staat aan de Vlaamse overheid om haar strategie in verband met hosting te bepalen natuurlijk. Wij als DPO's, en dan spreek ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor de collega's, wij kunnen daar ons intern advies over geven. Natuurlijk, we hebben een adequaatheidsbesluit sinds deze zomer. Dat laat iets meer toe. Maar inderdaad, soms zit er wel een klein beetje van een decalage tussen die adviespraktijk, waar dat je ziet, Amerikaanse clouds, dat is des duivels. En anderzijds, entiteiten die zeggen, maar waarom zouden wij nu niet gebruik maken van de mogelijkheden die op de markt zijn? Ik heb wel begrip voor beide standpunten. Het is niet zo gemakkelijk om die te verenigen natuurlijk altijd. Het is geen eenvoudige discussie, alleszins, ja.
Nu, je hebt, en dat is ook iets wat het VTC wel eens aanhaalt, van je hebt nu wel een adequaatheidsbesluit, maar daarmee zijn de problemen de wereld niet uit. Schrems 3, wie weet, komt dat nog. Maar misschien ook meer strategisch. Er zit natuurlijk ontzettend veel vanuit de overheid, en dat is zeker niet alleen een Vlaams ding, dat zien we overal, zit in die Amerikaanse clouds. Strategisch, geopolitiek, is dat nou wel zo slim?
Dat is een zeer goede vraag, Bart. Zeker als we zien hoe dat, de presidentsverkiezingen misschien zouden kunnen verlopen binnenkort. Ja, het is alleszins iets waar dat we moeten bij stilstaan, denk ik, als Vlaamse overheid. Maar dat is nu gemakkelijk gezegd. Dat is een probleem van de Vlaamse overheid. Dat is eigenlijk een probleem voor heel veel instanties. Niet alleen overheden, maar ook private instanties. Het is nu eenmaal zo dat we Google, Amazon en Microsoft hebben als zeer grote hosting providers, cloud hosting providers. Zij bieden de meest complete dienstverlening aan. En dat is interessant. Je kunt u inderdaad de vraag stellen van, ja, moeten we dat allemaal maar bij die instanties achterlaten, onze data? Is dat veilig voor de toekomst? Ja, zolang dat de Verenigde Staten een partner blijft en er een adequaatheidsbesluit is, dan zullen we wel zien, Bart. Ik ben gelukkig geen Europees Hof van Justitie. Ik moet er niet over oordelen of dat het adequaatheidsbesluit stelt uit of niet.
Het is ook niet echt een Vlaams ding natuurlijk.
Nee,
het is meer Europees, hè? Ik bedoel, het is niet alleen de Vlaamse overheid die ermee te maken heeft. Het is gewoon heel Europa wat ermee te maken heeft.
En
dat is toch ook wel wat waar we eigenlijk wel wat actie van verwachten.
Seppe, jij bent ook actief als DPO zelf. Je bent veel met privacy bezig. Loop je wel eens tegenaan dat jij misschien vanuit de klant een standpunt moet verdedigen waar je zelf zegt van, goh, persoonlijk met mijn privacy nerdpet op ben ik het eigenlijk niet mee eens?
Ik probeer wel altijd mee te denken met de klant en met de entiteit, maar ik ga geen blad voor de mond nemen als ik vind dat iets een bepaalde oplossing echt niet voldoet. Ik ga dat altijd zeggen, hè, dat zal altijd in mijn advies naar voren komen. Mm-hmm. Los van het feit, ik wil niet de politieman zijn. En Bart, ik weet uit vorige gesprekken dat jij ook die mening toebedeeld bent. Politieman zijn en zeggen nee. Daar bereik je eigenlijk niet veel mee. En als je erin staat om de betrokkenen te beschermen, en dat het doel moet zijn, en dat moet denk ik het doel zijn als je DPO bent, om die geen stem hebben aan de tafel toch een stem te geven, dan lijkt het mij toch best om in een bepaalde mate mee te gaan met de entiteit en mee te denken van hoe kunnen we dit hier nu zo goed mogelijk gaan aanpakken. En dat men dan een keuze maakt voor een bepaalde oplossing waarvan dat je zegt, ja, mocht ik nu moeten kiezen, ik zou misschien iets anders voorgesteld hebben. Ja, dat hoort er ook bij, denk ik. En dat moet je ook kunnen relativeren tot op een bepaald punt. Omdat je dan toch nog altijd je bijdrage kunt leveren om een goede bescherming voor de betrokkenen te bieden.
Het is niet alsof je moet zeggen van, ja, maar jullie gaan nu naar een Amerikaanse cloud. Als DPO adviseer ik dat tegen, dus ik stop ermee. Kijk maar hoe je het dan doet. Ik bemoei me er verder niet meer mee. Dat kan niet, hè. Tenminste, ik vind dat je dan als DPO de taak hebt om, goed, oké, weet even. Eigenlijk vind ik dat geen goed idee is. Maar als we het dan toch gaan doen, ik stel voor dat we dan hier en hier en hier en hier zeker op letten.
Ja. En het is ook mogelijk om heel veel maatregelen te nemen, hè. Dus dat gaan we dan zo goed mogelijk gaan bekijken.
Oké. Iets wat een tijdje speelde, was dat de Vlaamse Toezichtcommissie, dat er wat discussie was. Is dat wel een echte toezichthouder? Die hebben bepaalde administratieve dingen niet geregeld. Hoe ben je daar in de praktijk mee omgegaan? Heb je dan gezegd van, nou weet je wat, dan laten we ze even links liggen en we gaan naar de GBA? Of is dat iets waarvan je gezegd, ja, dat gaat in de praktijk wel opgelost geraken. Wij doen gewoon voort met business as usual. De VTC is voor ons de autoriteit.
Ja, in principe, Bart, voor ons zou het zeer handig zijn mochten er duidelijke afspraken zijn tussen de twee. Dat ging misschien vroeger iets beter als het nog privacycommissie was. En dus daar kijk ik vooral naar uit. Maar in eerste instantie stappen wij naar de VTC. Dus dat is onze eerste gesprekspartner. Een duidelijk afsprakenkader tussen de twee, dat zou wel handig zijn, uiteraard.
Oké. Jullie zullen daar nu denk ik ook zeker tegenaan lopen. Je hebt NIS 2. NIS 2, wat voor een heel aantal, natuurlijk voor overheidsentiteiten in de grote meerderheid van de gevallen, die gaan daaraan moeten voldoen. Die komen zelfs vaak op de essentiële lijst. Hè, dus degene die het meeste gaan moeten doen. Zien jullie dat ook terugkomen?
Ja, absoluut. We zijn zeer nauwgezet de evoluties rond de omzetting aan het volgen. Hè, want NIS 2 is een richtlijn. Een Europese richtlijn moet omgezet worden in nationale wetgeving. In tegenstelling tot de GDPR. Hè, dat is een verordening, die is rechtstreeks toepasselijk. Mm-hmm. Daar is wel wat extra wetgeving bijgekomen. Maar daarvoor moet er geen nationale omzetting zijn. Dus NIS 2 wordt nog omgezet in een federale wet. Dus we zijn dat wel nauwgezet aan het volgen. En dan ook aan het nakijken van welke aanpassingen zullen wij moeten maken in ons informatieclassificatieraamwerk. En dat zijn voornamelijk onze collega's van het team informatieveiligheid en de werkgroep informatieveiligheid van de Vlaamse overheid, die dat aan het voorbereiden en aan het opvolgen zijn, om dan effectief dat te gaan toepassen in de praktijk. Dus ja.
In de voorstellen voor omzetting, en goed, zoals ook bij NIS 1, die hebben we rustig aan mogen nemen, dat komt er echt wel in, zit een verplichting tot certificatie. Hoe zie je dat lopen binnen de overheid? Gaan ze dat makkelijk voor elkaar krijgen? Is dat iets waar vanuit entiteiten angstig naar gekeken wordt? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ik denk dat er daar voornamelijk nog veel onzekerheid is. Dat men nog een klein beetje afwachtend is. Heel veel info valt er daar voorlopig nog niet echt over te geven.
Doet misschien een beetje denken aan de tijd dat de GDPR in 2016, april 2016, qua tekst al was afgeklopt. En je dus zou zeggen van, ach, en er is nu 2 jaar overgangsperiode om het allemaal in orde te brengen. En mei 2018 is iedereen daarmee in orde. Daar liep in de praktijk iets anders. Gaan we nu een beetje hetzelfde zien?
Het is moeilijk te zeggen. Ik denk wel, ik denk het niet. Want men heeft die ervaring met de GDPR al gehad. Dus ik denk wel, als die omzetting er is, dan gaan wij volop in actie schieten en effectief wel de maatregelen in gang zetten. Ik denk dat er wat meer awareness is dan toen. En dat wel een verschil is. En ik denk ook, het was niet overal, denk ik. Want als ik over mezelf spreek, ik ben hiervoor nog DBO bij Stad Gent geweest. En ik ben daar gestart in 2016. Dus daar was effectief wel, had men al de visie om, binnen 2 jaar, dan moeten wij er hier klaar voor zijn. En dus er is daar wel een aanloopperiode geweest. Dus ik ben ook niet echt overtuigd of dat altijd bij elke entiteit of bij elke organisatie zo was, dat men plots dacht, binnen een aantal dagen moeten wij voldoen aan de GDPR. Mm-hmm. En ik denk dat we nu, zeker met NIS 2, wel onmiddellijk, eens dat we dat effectief duidelijk zal zijn, wat zijn hier nu de concrete verplichtingen die op ons rusten, dat we daar heel snel een plan van aanpak gaan maken en dat gaan uitwerken, ja.
En het is ook niet zo natuurlijk dat we gisteren begonnen zijn. Hè? We zijn al bezig met het ICR, het informatieclassificatieraamwerk. Mm-hmm. We zijn al bezig met informatieveiligheid. En ik denk ook niet dat we onder stoel of banken mogen steken dat we de afgelopen 5 jaar best wel grote stappen hebben gemaakt. En niet alleen in de overheidscontext, met betrekking tot gegevensbescherming, maar ook privaat. Mm. Als je ziet waar we 5 jaar geleden stonden en als je ziet waar we nu staan, ik denk dat er best wel een grote kentering is. Uiteraard hebben we nog stappen te maken. Die gaan we ook maken, maar dat is niet iets wat je, omdat het een wet is, vanaf vandaag op morgen even kan organiseren.
Nee. Oké. Nu goed, ja, jullie staan iedere dag dus met je voeten in de privacy modder binnen de overheid. Als je aan de gemiddelde burger op straat overheid en privacy voorlegt, dan wordt er misschien een beetje gegrinnikt en wat cynisch gereageerd. Jullie zien wat de overheid ermee doet. Je ziet ook de praktijk voorbij komen. Je luistert wel eens de podcast. Daar komt ook heel veel voorbij natuurlijk. Hoe vinden jullie dat de overheid het doet? Doet die het beter dan de privé? Doet die het minder? Zijn die er genoeg of niet genoeg mee bezig? Is dat cynisme terecht?
Ik denk dat dat misschien een oneerlijke tegenstelling is om te maken overheid versus privé. Want privé, dat is zo'n danig divers landschap. Je hebt daar hele goede leerlingen en je hebt daar natuurlijk wat minder goede leerlingen die regelmatig aan bod komen bij jullie topics, Bart, op de podcast. Dus daar zit er al een eerste groot verschil in. Als we dan wel kijken naar de overheid, zeker hier bij ons, maar ik denk eigenlijk in het algemeen, er wordt toch belang aan gehecht. Ik denk het besef dat wij met gegevens van burgers bezig zijn, en dat is quasi elke dienstverlening die de overheid aanbiedt, dat gaat nu eenmaal een verwerking van persoonsgegevens inhouden, want het is een overheid voor de burgers. Het is niet dat we een soort abstracte doeleinden hebben natuurlijk. Hè. Dus daar is toch wel veel besef rond en daar wordt aandacht aan besteed. En misschien vertaalt dat zich niet altijd in concreto in de juiste investeringen die er tegenover moeten staan. En dan zie je bepaalde situaties datalekken voordoen die dan in de media breed aan bod komen natuurlijk. Maar ik denk wel dat de bedoelingen zeker goed zitten. Ik heb niet het gevoel na nu een heel jaar, heel eind al DPO te zijn bij verschillende overheidsinstanties dat men zegt, dat is niet belangrijk. Wij hebben een DPO voor de vorm en die mag hier de tijd spenderen die nodig is. Maar eigenlijk trekken we er ons niet van aan. Dat is absoluut niet het geval. En dat maakt het wel leuk. Je wordt wel erkend in je rol als DPO. En soms, ja, oké, je gaat adviezen geven waar dat men eerst misschien zegt van, ja, oeh, wat moeten we daar nu mee doen? Maar dan raak je daar wel uit. Je wordt effectief erkend in je rol. En dat is denk ik wel belangrijk.
Dus nog geen meetings mee gehad, waarin er op een gegeven moment naar jou gekeken wordt van, ja, Seppe, kun je even de ruimte verlaten? Want nu moeten we gaan praten over hoe we burgers gaan onderdrukken.
Gelukkig niet, nee. Gelukkig niet.
Nee. Zo zwart is het zeker niet natuurlijk.
En daarnaast, Bartje, moet de overheid natuurlijk ook gewoon zien als een groot bedrijf, hè? Er werken niet 10 mensen, er werken gewoon een groot aantal mensen binnen de Vlaamse overheid. En de kans dat er dan iets gebeurt, is natuurlijk groter dan dat bij een onderneming van 10.000 man.
Ja, de uitdaging is natuurlijk als overheid, je doet het met de gegevens van alle burgers of vaak heel veel burgers. Als het fout gaat, gaat het ook meteen goed fout. En dat is gewoon een uitdaging die eigen is aan de overheid. Nu, je hebt heel veel entiteiten, je hebt 23 mensen. Is dat genoeg voorlopig?
Helaas. Nee, zeker niet. Nee, Bart, dat is... kijk, wij zijn dus gestart eigenlijk met een vijftal collega's in 2022. Er zijn een groot aantal bijgekomen, maar we zijn op dit moment zijn we zeer naastig op zoek naar ervaren medewerkers.
Okay.
En ervaren medewerkers, wat bedoelen we daarmee? Met mensen die al eigenlijk toch wel een goed traject hebben afgelegd met betrekking tot gegevensbescherming. Die wij de overheidscontext kunnen gaan bijleren. Maar die ook het potentieel en de groeiopportuniteiten van het bureau gaan zien. Ze kunnen zichzelf behoorlijk manifesteren op binnen het bureau. Ja, en wij zijn continu zowel voor informatieveiligheid als gegevensbescherming op zoek naar mensen. Vandaar ook dat die vacature altijd open staat. En ik wel eens de vraag krijg van, amai, jullie hebben een groot verloop, zeg. Jullie zijn de hele tijd op zoek naar een DPO voor Digitaal Vlaanderen.
Aha.
Dat is zeker niet zo. We zijn dus op zoek naar DPO's voor de Vlaamse overheid. Binnen en waar ben je werkzaam? Je bent bij Digitaal Vlaanderen werkzaam en je werkt vanuit een dienstverlening, vanuit het bureau. Dus ja, we zijn zeer, zeer op zoek naar mensen. Zowel junior, maar op dit moment eigenlijk wat meer senior mensen.
Nou, dus mocht je zelf interesse hebben, Bart...
Ja. Nee, ik denk niet dat ik geschikt ben om binnen de overheid te werken. Goed, je doet al een beetje een voorzet en ik heb daar nul moeite mee, want hoe meer mensen in het werkveld komen, hoe beter. Dus als ik je nog even een voorzet ga geven, waarom zou ik DPO willen zijn bij het Bureau voor Digitale Veiligheid? Wat is er zo leuk aan?
Wat er leuk aan is, is dat de twee zaken die bij de DPO's het hardst leven, erkenning en samenwerking, bij ons worden ingevuld. Ik ben nogmaals geen DPO. Ik zie heel veel mensen komen bij ons. Ik heb er gelukkig nog weinig zien gaan. En die mensen die zijn eigenlijk allemaal op dezelfde manier komen ze bij ons binnen. Ze verwachten die samenwerking, ze verwachten opleiding, ze verwachten de klankbordsessies. Ze trekken zich op aan kennis van hun collega's. Ze vullen zelf aan met kennis die zij hebben naar hun collega's toe. Plots zijn ze met een groep gelijkgestemden. Ze zijn samen met mensen die hetzelfde denken. Maar ook de kwaliteit van, dus om je cv te kunnen gaan vullen binnen de Vlaamse overheid. Dat je dat op je cv mag zetten. Ik denk dat zeker voor mensen die een tweede, derde job in hun leven gaan doen. Dat echt wel een meerwaarde heeft. En ja, daarnaast is het natuurlijk de werkmiddelen die wij hebben. Ik ben 2 jaar geleden begonnen. Ik kwam binnen en ik dacht inderdaad ook saaie overheid, suffe overheid.
Mm-hmm.
Moet ik eerlijkheidshalve bekennen. De werkmiddelen die wij hebben, de tools die wij hebben, de omgeving waar we zitten. Het is allemaal zeer goed en zeer duidelijk. Wat dat betreft kan ik alleen maar mensen zeggen van jongens, come and join us.
En misschien nog aanvullen, het is hier ook zeer interessant. Hè? Dus wij hebben, zoals ik daarnet zei, allerhande verwerkingsactiviteiten voor... heel veel doeleinden, zeer breed. Dus er is hier eigenlijk, er valt hier veel te beleven, er valt hier ook veel bij te leren. En ja, we zijn ook met nieuwe evoluties bezig, we willen AI gaan gebruiken, hè. Dus daar zijn ook heel wat uitdagingen bij. Zie je ook nieuwe Europese regelgeving komen, Data Governance Act, Data Act, we willen nog meer persoonsgegevens gaan uitwisselen, maar we moeten wel de AVG gaan bewaken. Dus je wordt constant gebombardeerd met nieuwe dingen. En dat maakt het wel interessant. Je gaat u hier zeker niet vervelen.
Nou, en tot zover, beste luisteraars, deze aflevering van Das Privé, uw wervingspartner voor de overheid. Alle gekheid op een stokje. Ik vind het een mooi initiatief. En dus als jullie daar mensen voor kunnen vinden, zoveel te beter. Heren, Tjeerd, Seppe, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek over het Bureau voor Digitale Veiligheid.
Dank u wel. Bart, jij ook bedankt.
Uitstekend, goed. Tot een volgende.
Tot een volgende. Dank je wel.
We'll be right back.